Goedemorgen nogmaals. Ik dacht, ik ga toch eerst maar iets drinken. Het thema van mijn eerste preek, zoals Jacques al zei, is vertrouwen. Nu, ik heb er vertrouwen in dat ik mij goed heb laten leiden door Gods geest deze week. En ook al is mijn eerste preek, ook u mag er vertrouwen in hebben. De meeste van jullie weten het, ik sta in het onderwijs. Ik ben gewoon van 50 minuten naar één stuk door te praten. Dus u mag er vertrouwen in hebben. Ik zal niet voor 1 uur eindigen. Ik wil met jullie lezen vanuit Marcus 4. Dus laten we samen Gods woord openen. Ik lees met jullie Marcus 4 en ik ga beginnen bij vers 1. En dan spring ik door naar vers 35. Dus Marcus 4, vers 1. Ik zelf lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Nee, pardon, uit de Herziene Statenvertaling. Ik zal af en toe ook wel verwijzen naar andere bewoordingen uit andere vertalingen, als dat relevant is. Dus Marcus 4, vers 1. En daar staat, en hij, Jezus dan, begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hen, zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. Dus wat we eigenlijk zien is dat Jezus onderwijs gaat geven. En er is zodanig veel volk. We lezen ook in de voorgaande hoofdstukken dat ze hem regelmatig opzoeken. Ze verdrummen hem ook, ze willen hem aanraken, want bij Jezus' aanraking hoort ook meestal genezing bij. Jezus drijft ook demonen uit, boze geesten uit, dat lezen we allemaal in de voorgaande hoofdstukken. En Jezus neemt hier eigenlijk een beetje het zekere voor het onzekere. En hij gaat naar het meer van Galilea, of de zee zoals hier ook vertaald staat. En hij gaat er in een bootje zitten, op het water, een klein beetje afstand. En de rest van de mensen staan of zitten op het strand. Dus dat is even om de context te scheppen. Dit is een hele dag voor Jezus, een drukke dag, een hele dag die begint daar aan het meer van Galilea. En hij gaat een hele dag onderwijs geven, onderwijs in gelijkenissen. En de eerste is de gelijkenis van de zaaier. Als u uw Bijbel bij hebt, kunt u meevolgen. De volgende, vers 21, de gelijkenis van de lamp. Niemand zet een lamp onder de korenmaat, maar juist op tafel of op een standaard dat die veel licht kan geven, enzovoort. Gelijkenis van het zaad en de gelijkenis van het mosterdzaad, dus het koninkrijk van God, dat is als een mosterdzaad. Dus die 4 gelijkenissen, die geeft Jezus op die dag. Ik wil graag de context schetsen, zoals ik nu al een beetje doe, even uitleggen. Dit verhaal, wat we nu gaan lezen, Jezus stilt de storm op het meer, waarin situeert hij dat eigenlijk, dus wel in een dag van onderwijs. En Jezus eindigt eigenlijk die dag door tegen zijn discipelen te zeggen, wij steken over, we gaan naar de overkant van het meer. Verhaal eigenlijk eerder gebeurtenis, want ik geloof dat meer is dan enkele verhaal. Deze gebeurtenis die vinden we terug, niet alleen in Marcus, maar ook in Matthäus en in Lucas. Dat zijn de 3 synoptische evangeliën, zoals dat heet. Synopsis komt uit het Grieks en dat wil zeggen bij elkaar horen of samen gezien. En je moet die 3 evangeliën eigenlijk ook samen zien als 1 geheel. Het is zo dat niet elke gebeurtenis in elk evangelie besproken wordt. Maar als dat wel het geval is, dan kan je ze gerust naast elkaar leggen. En kan je zien waar legt de ene schrijver meer accent op dan de andere, enzovoort. En nu dit gedeelte heb ik gekozen voor Marcus, omdat daar de meeste uitleg bij staat, de meeste detail. En ook meest emotie. Het geeft best weer wat ik eigenlijk ook wil weergeven vandaag. Nu, ik ga het met jullie lezen, dus vanaf vers 35 tot 41. Jezus stilt de storm. In de NBG zal erbij staan de storm op het meer, denk ik. Dus vanaf vers 35, Marcus 4, vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij, Jezus, tegen hen, die hen zijn en discipelen, laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zij zeiden, wie is deze toch? Dat zelfs de zee en de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En zoals ik zei, staat dit verhaal opgetekend in de 3 evangeliën. En dat is ook niet toevallig, denk ik, want dit verhaal moet een enorme impact gehad hebben op de discipelen. Als we lezen, het laatste vers, dat ze met grote vrees tegen elkaar zeiden van wie is deze toch? Dan zien we ook verder, kort daarna, zien we ook dat Petrus ook Jezus beleidt als de Messias. Dit moet een enorme impact gehad hebben op hen, maar niet alleen op hen, maar ook op de mensen die erbij waren. Want we lezen ook dat er nog andere scheepjes bij waren. Nu, we weten niet hoeveel scheepjes dat waren, hoeveel mensen erin zaten. Dat was blijkbaar ook niet relevant, geen van de drie evangeliën vermeldt dat. Maar om even te schetsen, dus het voorlaatste vers, zij vrezen met grote vrees. Als we dat in het evangelie van Matteüs gaan lezen, dan wordt daar niet over vrees gesproken. Daar staat enkel, vrij zakelijk en kort, dat de discipelen zich verwonderden, zegt de NBG. Of ze zeiden vol verbazing, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Lucas gaat al iets verder. Daar wordt al bij gezegd dat ze bevreesd waren en met verbazing. Dus toch ook wel al wat schrik bij. En dan hier in Marcus, dan zien we echt de volle emotie. Zij vrezen met grote vrees. En in de NBG-vertaling staat er bovenmate bevreesd. Bevangen door grote schrik. Dus ze moeten echt enorm, enorm bang geweest zijn. Dus wij lezen het vanuit Marcus. En ik ga nu een aantal versen met jullie overlopen. Vers per vers. Ik ga eruit halen wat belangrijk is. En dan het belangrijkste vind ik zelf, even kijken. Hoe kunnen we dat nu eigenlijk toepassen op ons eigen leven? Het is een verhaal van lang geleden, maar wat hebben wij eraan, nu, vandaag? Dus ik begin met jullie te overlopen vanaf vers 35. Er staat op die dag, ik heb al even uitgelegd, die dag, een dag van onderwijs voor Jezus. Een hele dag, een drukke dag voor hem. Toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. Overkant van het meer. Waarom gingen ze oversteken? Die vraag stelde ik mij. Wel, als we lezen in Marcus 1, vers 38, dan staat daar dat Jezus zegt tegen zijn discipelen, laten we ook naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. Dat Jezus zegt, ik hoef niet alleen hier in mijn eigen streek te blijven, maar ik ga ook verder weg. Ik ga eerst hier het evangelie bekendmaken, maar dan ga ik ook verder weg, want ook anderen moeten het horen. Trouwens ook voor ons belangrijk, denk ik, dat we het evangelie in onze eigen omgeving bekendmaken. Voor we oversteken naar de overkant. Naar de mensen op ons werk, collega's, vrienden enzovoort. Weten zij dat we geloven? Merken ze dat aan ons? Merken ze aan ons dat we anders zijn, dat we christen zijn? Vers 36. Zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. Die al in het schip was, de NBG-vertaling vertaalt het anders. En daar staat, namen hem zoals hij was, mee. Ik heb oude vertalingen opgezocht, de oude Statenvertalingen ook, oude anderstalige vertalingen, Frans of Engels. Latijn kan ik spijtig genoeg niet, of Grieks ook niet. Maar er staat allemaal dat Jezus al in het schip was en ze namen hem mee, dus terwijl hij al in het schip was. Er waren nog andere scheepjes bij hem, heb ik ook al kort even gezegd. Er waren ooggetuigen bij. Het is geen verhaal enkel van discipelen. Er waren ooggetuigen bij. Vers 37, daar begint het dan eigenlijk echt, komt een keer in het verhaal. Er stak een harde stormwind op. En de golven sloegen al over in het schip, zodat het al volliep. Nu op zich, zou je kunnen denken, niet direct een probleem. Ongeveer de helft van de discipelen in dat bootje, dat waren volleerde vissers. Dat was hun beroep. Varen was hun beroep. Het meer van Galilea was hun werkterrein. Dus op zich zou je misschien nog kunnen denken, oké, er steekt een storm op, dat gebeurt daar ook wel meer. Het zal wellicht niet de eerste storm zijn die ze tegenkomen, maar het was blijkbaar wel een erge storm, want het water loopt al in het schip, zodat het schip volloopt. En aanvankelijk, denk ik, kan ik mij voorstellen dat als er zo een spatje water binnenkwam, dat ze dachten, oké, ik hoop dat het niet erger wordt. En dan wordt het erger en dan beginnen ze te scheppen. Emmers hadden ze waarschijnlijk nog niet, dus het zal misschien eerst met de hand geweest zijn, of schepjes, of weet ik wat, hoe ze het gedaan hebben. In alle geval, ze waren aan het scheppen. En ik dacht, op een gegeven moment, je moet ons dat goed voorstellen, die boot die wordt misschien wel meters hoog op de golven meegesleurd, golven verdwijnen, boot zakt terug in het water. Die boot ligt ook niet stil uiteraard. Gaat van heen en weer, van links naar rechts. Probeer daar uw evenwicht maar in te behouden. En dan moet je scheppen, en dan moet je scheppen. Heb je dat ook soms? Dat op een gegeven moment het gevoel hebben van oei, we worden hier overmand door de gebeurtenis. En we zien, oei, we hopen dat het niet erger wordt. Maar het wordt wel erger. En we scheppen, en we scheppen, en we scheppen. En misschien zijn we zo druk bezig met scheppen, dat we er eigenlijk, net zoals de discipelen, geen erg in hebben, wie er eigenlijk bij ons in het bootje zit. Jacques heeft het ook al vervoerd. Hè? Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. Hij heeft ook al gezegd, denken we er wel bij na, staan we er wel bij stil, dat Jezus in onze boot zit. En ik kan me ook voorstellen dat die discipelen op een gegeven moment redelijk gefrustreerd moeten geweest zijn. Want als we verder lezen, dan zien we daar in vers 38, en hij, Jezus, lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen, daar waar de stuurman zit. Jezus lag te slapen. Moet u dat voorstellen? Zit in een boot, die wordt heen en weer geslingerd. Discipelen hebben doodsangsten, dat lezen we dan ook, dat ze echt schrik hebben. De discipelen hebben doodsangsten en Jezus ligt rustig, gemakkelijk te slapen. Ik dacht, toen ik dat las, dacht ik van, dat moet wel een diepe slaap geweest zijn. En ik kan me dat ook voorstellen dat de discipelen dan ook zeiden van, ja, misschien moeten wij maar laten slapen. Hè? Hij heeft een zeer drukke dag achter de rug. Als we teruggaan, ik ga een aantal versen aanhalen, niet te veel, u hoeft ze ook niet op te zoeken. Maar in Marcus 1 bijvoorbeeld, vers 37 staat, iedereen zoekt u, meester. Jezus ging naar een rustige plaats om te bidden. Iedereen zoekt u. In hoofdstuk 1 ook, vers 33. Heel de stad had zich verzameld bij de deur. Vers 21. Op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge. Hij gaf onderwijs. Vers 28. Het gerucht over hem verspreidde zich in heel Galilea. Vers 45. Hij was buiten in de eenzame plaatsen. En ook daar kwamen ze van alle kanten naar hem toe. En zo lezen we dat eigenlijk, die drie hoofdstukken die ervoor staan, lezen we dat Jezus niet anders dan opgezocht wordt door de mensen. De menigte komt naar hem toe. Hij heeft nergens geen plaats, zelfs niet om rustig te eten. Dat staat er ook bij. Dat Jezus op een gegeven moment thuis kwam met de discipelen. Er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze geen brood konden eten. En dan gaat Jezus' familie aan de deur staan en zeggen van kom buiten en kom eten enzovoort. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus ik kan mij voorstellen dat de discipelen ook wel dachten van oké, wij zullen ons plan wel proberen trekken. Wij zullen wel scheppen en laat Jezus maar slapen. Uit respect voor hem ook. Hij was uiteindelijk tenslotte ook hun rabbi, hun meester. Iemand waar ze naar opkeken, waar ze enorm veel respect voor hadden. Maar op een gegeven moment werd het dan toch te veel. Hij raakte in paniek. En misschien was er wel al een van de discipelen die op voorhand al zei van kom, we gaan Jezus wekken. Hij kan helpen scheppen, hè? Wij vergaan hier. Wij kunnen het eigenlijk niet aan onder ons. Hij kan helpen. Dat ze misschien hem tegenhouden. En we zeggen van nee, laat hem slapen. Dat weten we niet. Dat is een beetje fantaseren dat ik nu doe, dat weten we niet. Maar ik kan het me wel voorstellen, als je zo midden in een storm zit, dat je dan wel een beetje gefrustreerd bent als er iemand ligt te slapen en zich er schijnbaar niets van aantrekt. En dat zeggen ze dan ook. Vers 38, tweede deel. Zij wekten hem. En dat is een keerpunt in dit verhaal. Want op dit moment zijn de discipelen niet hun eigen plan aan het trekken. Ze proberen niet de situatie zelf op te lossen, maar ze gaan Jezus wekken. En zou kunnen zeggen, ah, dat is goed, zeer goed. Ze gaan op God vertrouwen, ze gaan Jezus wekken en zeggen, Jezus, kom ons helpen, want we kunnen het niet alleen aan. Ik denk dat we het ook anders kunnen zien. Zij wekten hem, en hoe dat ik het zie, is eigenlijk dat ze op dat moment Jezus of God gaan forceren om in te grijpen. Want wat zeggen ze tegen hem? Meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan. Trekt u het zich niet aan dat wij vergaan. En op dat moment forceren ze Jezus eigenlijk. Ze wekken hem uit zijn slaap. En het zal niet zo stilletjes geweest zijn. Jezus of Rabbi. Ze zullen aan hem geschud hebben. Ze zullen hem echt wakker moeten schudden hebben. Meester, wij vergaan. Wij vergaan. Doe iets. Trekt u dat nu echt niet aan? Zo staat het ook in de NBG-vertaling. Hè? Trekt het u zich niet aan? En opnieuw kunnen we dat doortrekken naar ons. Hoe reageren wij als wij in zo'n storm in ons leven zitten? Proberen wij dan ook eerst zelf ons bootje leeg te scheppen? En als we merken van, we kunnen het eigenlijk zelf niet aan, gaan we dan God forceren om in te grijpen? Gaan we hem dan wakker schudden? Zitten we dan ook met dat idee van, hij slaapt, hij trekt er zich niets van aan? Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat maar al te vaak ook denk en dat ik mezelf daar vaak op betrap. Dat als er een probleem op je weg komt, dat is een beetje zelfs zelfredzaamheid ook, met een mooi woord, je probeert je plan te trekken. Hè? Maar uiteindelijk zit Jezus wel bij ons in de boot. Hè? Maar wat doen we als we in een storm zitten? En een paar weken geleden, hè, jullie weten het ook, de meeste van jullie, een paar weken geleden stonden Jirka en ik aan het ziekenbed met Lore en hebben ook echt moeten bidden van Heer, op dit moment kunnen wij er zelf niks niet meer aan doen. Wij kunnen alleen maar proberen om zo goed mogelijk voor Lore te zorgen of zo, maar ja, we hebben juist van de artsen gehoord, wij weten niet wat er met haar aan de hand is, wij weten niet hoe we haar kunnen helpen, we gaan proberen met medicatie en ja, we hopen dat het goed komt. En ik moet dat eerlijk zeggen, dat kwam zeker niet meteen Dat is een groeiproces. Een aantal dagen dat we daar naartoe gegroeid zijn, dat we ervoor moeten bidden hebben ook. Maar op een gegeven moment hebben we ook echt moeten bidden van Heer, we leggen de situatie, we leggen loren in uw hand. En wat er ook gebeurt, laat uw wil geschieden. En dat was moeilijk. En als ik er nu aan terugdenk, heb ik het ook moeilijk. Hè? Dat was echt moeilijk. Om dan te kunnen zeggen, Heer, uw wil geschieden. In zo'n storm in ons leven. En ja, ik weet dat er nu een aantal mensen hier zitten die ook echt in een storm zitten. Die ook echt een storm meemaken. En soms denken we van, ja, onze storm is maar een kleine vergelijking met de storm van iemand anders. Maar het is en blijft een storm. Of het nu een storm is in een glas water, hè? Of hoe je het dan ook noemt, het is een storm. In de stormen van ons leven wordt ons geloof beproefd. Want als de mens in nood is, komt ook het geloof in nood. Dus ik ga het nog even herhalen. In de stormen van ons leven wordt ons geloof beproefd, want als de mens in nood komt, komt ook het geloof in nood. En ik denk dat dat de momenten zijn waarop dat we ook beproefd worden, dat ons geloof beproefd wordt. En dat God ons ook wil testen. Hoe sta je eigenlijk in uw geloof? Is uw huis gebouwd op een sterke rots, of heb je weinig of geen fundament? Is het gebouwd op zand? Waar sta je? Hoe ga je ermee om? Dus de discipelen, daar waren we mee bezig. Hè? Vers 38, de discipelen, ze maken hem wakker. Ze zeggen tegen Jezus, meester, trekt u het zich niet aan, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan. En wat doet Jezus uiteindelijk? Jezus, die wordt wakker, bekijkt even de situatie. En hier staat, hij bestrafte, vers 39, hij bestrafte de wind. En hij zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam grote stilte. Jemima, zou jij een foto willen laten zien? Het is een bekende foto. De tekst die erbij staat ga je niet kunnen lezen wellicht, maar dat geeft ook niet. Ik ga hem even kort voorlezen. Dat zijn voetstappen die aan het strand staan. Dus beeld van een strand, voetstappen, twee paar voetstappen, links, rechts, en op een gegeven moment komen ze samen. En dat tekstje is bekend, denk ik. De meeste van ons hebben dat wel eens gehoord. Ik ga het even voorlezen. Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij. Het zand was nog goed nat, voetstappen zijn duidelijk zichtbaar. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop. In tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan dat daar waar het juist het moeilijkste was, zag ik maar één paar stappen staan. En ik zei toen, Heer, waarom toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek mij toen vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. En dat tekstje, we moeten oppassen dat het geen cliché wordt. Hè. We kennen het tekstje, het duikt hier en daar wel op. Als het voor u de eerste keer dat u het hoort, zoveel te beter, dan klinkt het altijd nog net iets mooier. Maar het is ook echt wel waar wat er staat. We mogen weten dat God ons draagt op die moeilijke momenten. Goed, we gaan verder. Vers 39. Jezus bestraft de wind en de zee en zegt, zwijg, wees stil. En ogenblikkelijk wordt het ook stil. De wind gaat liggen, de zee kalmeert. En ik denk dat op dat moment, het is moeilijk in een bootje of in het water, maar dat je op dat moment een speld kon horen vallen. En Jezus reageert, vers 40. En zijn reactie is, en we weten niet op welke toon Jezus dat gezegd heeft, zijn reactie is, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Jezus kan dat droevig gezegd hebben. Hij kan dat ook heel kwaad gezegd hebben. Van waarom zijn jullie nu zo angstig? Hebben jullie dan echt geen geloof? Het kan voor Jezus ook misschien een stuk van frustratie geweest zijn. Hebben jullie dan echt geen geloof? Maar het kan ook teleurstelling geweest zijn, dat weten we niet. Wat we wel weten is de reactie van de discipelen, vers 41. Zij vreesden met grote vrees. Zij waren bovenmate bevreesd en zij zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ze hadden Jezus al veel wonderen zien doen. Ze hadden hem al genezingen zien doen. Ze hadden hem al water en wijn zien veranderen. Ze hadden al heel veel gezien van hem. Maar zelfs natuurelementen bedwingen, dat hadden ze nog niet gezien. En dit moet een enorme impact gehad hebben, zoals ik al zei, op hun leven. Nadien komen ze dan ook verder tot erkenning dat Jezus echt de Messias is. dat ze merken, dit is niet gewoon, dit is niet zomaar een man die van God kracht gekregen heeft om bepaalde wondertekenen te kunnen doen, op een speciale, goede manier onderwijs te geven. Dit is veel meer, dit is God zelf. En op dat moment beseffen, ik zit hier met God in mijn bootje. Dat moet een enorme invloed gehad hebben op hen. En dat mogen wij ook beseffen als we in een storm zitten in ons leven, dat ook God in die storm aanwezig is. En ik weet het, het is gemakkelijk gezegd. Als je in zo'n storm zit, dan lijkt het soms wel dat God heel ver weg is. En dan lijkt het soms dat God helemaal niet ingrijpt. En dan lijkt het er soms op dat we bidden, dat we roepen, dat we schreeuwen tot God, maar dat er geen antwoord komt. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan op zo'n moment, maar ik denk dat we hier wel echt een mooie les hebben, een mooi voorbeeld. Hoe gaan we te werk als we zelf in een storm komen? Proberen we het eerst zelf op te lossen? Of gaan we meteen naar Jezus? En als we het eerst zelf proberen oplossen en we merken dat het niet gaat, hoe komen we dan bij God terecht? Zijn we dan nederig? Zeggen we, God, we kunnen het zelf niet, maar we laten het aan u over en we weten niet hoe het zal aflopen. We weten helemaal niet of deze situatie, of u ons er doorheen gaat leiden, of er rond, of u dingen gaat wegnemen, want dat willen we natuurlijk meestal wel, hè? Dat God gewoon de slechte omstandigheden gaat wegnemen. We weten het niet. We kunnen op dat moment ook echt bidden, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Of forceren we God, dan schudden we hem wakker en zeggen we, God, doe er iets aan, en liefst nu. Kennen wij Jezus op die manier? Op die manier dat wij er ook schrik voor hebben. Ik denk niet dat we echt angstig moeten zijn voor God, maar de Bijbel spreekt wel heel vaak van de vreze des Heren. In Spreuken wordt er gesproken, de vreze des Heren is het begin der kennis. In Exodus Deuteronomium wordt er ook gesproken over vrees de Heren. Met andere woorden, heb ontzag voor hem. Besef wie God is. God is niet alleen de liefhebbende Vader, waar we, zoals we zingen figuurlijk, als kind bij op de schoot mogen komen zitten. God is ook een heilig God. God is een God, zegt de Bijbel ook, als een verterend vuur. Hij verdraagt geen onrecht, hij verdraagt geen zonde in ons leven. Er komen andere teksten in mijn gedachten ook, hè, van leg af alle onreinheid, alle dingen in ons leven waar we van weten, dit klopt niet. Kunnen we ze afleggen en kunnen we ze afgeven aan God? Als laatste nog één tekstje, Johannes de Doper, die bloedverwant was van Jezus, was zijn eigen neef. Hij die Jezus gedoopt heeft, hij die honderden mensen gedoopt heeft, die misschien wel duizenden mensen gedoopt heeft, die zo vervuld was van Gods geest, iemand die zo dicht bij Jezus stond, tijdgenoot van Jezus, die zei zelf in Lucas 3, vers 16, hij die komt, wijzend op Jezus, hij die komt, is sterker dan ik, bij wie ik niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. Om zelfs dat vuile stoffige werkje, enkel riem van de sandalen los te maken, ik ben het niet waard. En Johannes de Doper was toch ook niet de minste. Maar hij besefte maar al te goed wie Jezus was, in vergelijking met hem. Als laatste, daar ga ik mee afsluiten dan, wil ik dat even samenvatten. En dus, zoals ik gezegd heb, als we in een storm zitten in ons leven, hoe gaan we daarmee om? Proberen we het zelf op te lossen, of richten we ons op God? En als we het al eerst zelf proberen oplossen en merken, het lukt niet, gaan we dan terug bij God? En gaan we dan nederig bij hem, of forceren we God? Of gaan we op onze knieën en bidden we? Ik denk aan een tekst, als wij werken, dan werken wij. Discipelen, als ze scheppen, bootje leeg scheppen, dan scheppen ze. Als wij werken, werken wij. Als wij bidden, dan werkt God. Amen.